Hallo, ik wil verder gaan met te laten zien dat ook in het Oude Testament Jezus Christus zo ontzettend veel aanwezig is. Al is het dan in de schaduw, in symbolieken, toch is Jezus daar ook ontzettend veel en duidelijk aanwezig. En ik wil dat vandaag doen met behulp van het Bijbelboek Leviticus. Ook in het Bijbelboek Leviticus zit een hele saaie gedeelte waar je zoiets hebt van wat moet ik hiermee? Wat heeft dit nog te betekenen voor mij? Maar al die saaie verzen, daar zit toch zoveel moois in. Als je tussen de regels door ook probeert te kijken naar Jezus Christus, die ook daarin in dit Bijbelboek schittert. Even over het algemeen is het ook best wel interessant om te weten dat het Bijbelboek Leviticus veel wetten bevat voor de hygiëne en gezondheid. En dat volk was met of onderweg eigenlijk naar het beloofde land. Het was bevrijd uit het land Egypte, hebben we in de vorige video gehoord. En het was op weg naar het beloofde land. Ze waren daar met duizenden mensen in de woestijn in een hele primitieve omstandigheden. Als je gaat kamperen, dan weet je er alles van. En ze waren daar dus met een heel groot volk, wat ook als daar een besmettelijke ziekte zou uitbreken, zou dat verschrikkelijk zijn. En daarom moest er ontzettend goed gelet worden op de hygiëne en op als mensen ziek waren, bijvoorbeeld melaats waren, dan moesten daar echt maatregelen voor genomen worden. Dus al die maatregelen die we nu in coronacrisis ook moeten nemen, dat staat allemaal eigenlijk al beschreven in het Bijbelboek Leviticus. En dat is ook opvallend dat als we zo zouden leven zoals in het Bijbelboek Leviticus zou leven, wordt beschreven, dan zouden er heel veel problemen al verholpen zijn in de tijd van de middeleeuwen. Er stierven er heel veel mensen. Maar al hadden ze het Bijbelboek Leviticus serieus genomen, had het allemaal niet nodig geweest. 80% van alle ziektes komen als gevolg van slecht drinkwater. 80%. En daarom was er ook in het Bijbelboek Leviticus zoveel aandacht voor al die allerlei, wat wij denken van, oh, dat zijn onnodige wetten en waarom is dit nou toch weer nodig? En waarom staat dit nou weer beschreven? Nou, dat heeft allemaal te maken met die hygiëne, met het drinkwater. De Joden hadden 12 keer zo weinig penuskanker en 9 keer zo weinig baarmoederhalskanker vergeleken met de omliggende volkeren, omdat zij zich veel meer reinigden en zich veel meer hielden aan allerlei maatregelen en wetten en regels. Wat voor ons gevoel dan allemaal onnuttige dingen zijn. Maar was in die tijd heel erg belangrijk. Ook bijvoorbeeld welke dieren dat ze opaten. Nou, we weten daar van de vleermuizen alles van. Nou, in de Bijbel staat heel duidelijk beschreven dat dat geen rein dier is. En dat je dat niet moet gaan opeten. Want dat daar heel veel gevolgen van zijn. Het was dus pure liefde van God dat het helemaal beschreven wordt. Tot in detail welke dieren ze wel en welke dieren ze niet mochten eten. En zodat niet allerlei verschrikkelijke dingen op ons pad zouden komen. Ze mochten in ieder geval geen dieren eten die vleesetende dieren waren. Want dan eten je dus eigenlijk weer het vlees van het vlees. En dat is dus heel ongezond. Dus dat is heel erg duidelijk, wordt dat ook in de Bijbel al beschreven. En ja, in veel wetten was de Bijbel de wetenschap al ver vooruit. Bijvoorbeeld met het voorkomen van allerlei epidemieën. Ik weet niet hoe die coronacrisis is ontstaan, maar als het inderdaad via vleermuizen is, ja, dan zie je alweer daarin de Bijbel bevestigt, de wetenschap bevestigt dat dat inderdaad totaal niet goed is. Maar goed, dat was even over het algemeen over het Bijbelboek Leviticus, waarom dat er zoveel wetten en regels in staan. Er worden ook allerlei offers in beschreven. En Bijbelboek Leviticus 1, 2, 3, 4, 5 worden 5 offers beschreven. Ik noem ze even de brandoffers, spijs- en graanoffers, vrede- en dankoffers, zondoffers en schuldoffers. En voor elke situatie in het leven had de Israëliet een bepaald offer wat ze konden brengen. Er waren er vrijwillig, maar er waren er ook 2 verplicht. Het zondoffer, het schuldoffer, en wat te maken had met de zonde, met de vergeving, die waren verplicht. Je kunt niet zonder vergeving. Zonder vergeving is er geen plek bij God. Maar er waren ook offers die de Israëlieten deden uit dankbaarheid, om God te bedanken voor iets. Daar waren weer andere offers voor. En er waren ook weer allerlei regels en wetten voor hoe dat offer gebracht moest worden. Jezus Christus heeft het volmaakte offer gebracht. Dat wordt in het Nieuwe Testament uitgebreid beschreven in het Bijbelboek Hebreeën. En al die offers, brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, zondoffer, schuldoffer, die zijn allemaal vervuld in Jezus tot in de detail. Welke ingrediënten daarvoor nodig waren, hoe dat offer gebracht moet worden, dat het een perfecte offer moest zijn, dat er geen verkeerde ingrediënten bij kwamen. Dat al die dingen, die wezen allemaal naar Jezus. Jezus was het volmaakte lam van God. Er was geen enkele zonde, geen enkel gebrek bij Jezus. Maar er was ook bijvoorbeeld allerlei andere ingrediënten. Dus niet dat het offerlam volmaakt moest zijn, of het offerdier, maar dat er ook nog weer heel veel andere offers waren die niet een dier geofferd moest worden. Geen onschuldig dier moest sterven, maar dat er bijvoorbeeld vruchten aan God werden aangeboden. Of een spijsoffer bijvoorbeeld. Maar die andere offers, die hadden echt te maken met dat het goed was tussen God en jou, als Israëliet met God. Tussen christen en God is het goed, maar uit dankbaarheid breng je ook offers. Nou, het Nieuwe Testament noemt bijvoorbeeld voor ons dat wij een dankoffer kunnen brengen door middel van een lied. Of dat wij God bijvoorbeeld, of dat wij geld geven, dat is ook een offer wat we brengen, maar dat is eigenlijk een dankoffer. In Leviticus 14, daar wordt een ontzettend mooie geschiedenis beschreven op het moment dat iemand melaatsheid had. Dat was in die tijd een hele ernstige besmettelijke ziekte. Als dat zou uitbreken in het kamp met al die tenten, dan zou binnen de kortste keer het hele volk sterven. En daarom hadden ze daar ook allerlei maatregelen voor. Melaatse werd door de priester onderzocht, moest hij zijn kleren uitdoen. En moest hij daar naakt voor de priester staan en gecheckt worden of dat die melaatsheid zich uitbreidde. Of dat het zeg maar alleen maar een korstje was en dat er bijvoorbeeld een wit vlekje was wat bijvoorbeeld schurft was of iets anders, maar geen melaatsheid. Dat moest dus gecheckt worden door de priester. Hij moest daar dus, die melaatsheid, moest daar dus staan voor het aangezicht van de priester. Nou, eigenlijk is de melaatsheid een beeld van de zonde. De zonde die ons aantast. En wat zich steeds meer voortwoekert in je leven. En wat zelfs in je systeem, in je gedachten gaat zitten. En er is genezing mogelijk, zelfs voor melaatsheid. Voor die ernstige ziekte is er genezing mogelijk. En dat is ook wat Jezus is komen doen natuurlijk. Hij ging ook naar de melaatse toe en hij raakte ze aan. Hij als de reine raakte hij de onreine aan. Nou, als een melaatse in die tijd wist dat hij melaatsheid had. Nou, dan wist hij dat hij ten dode was opgeschreven en dat het steeds erger en erger zou afsterven, dat vlees zou afsterven, dat die stompjes zouden worden en dat hij helemaal zijn lichaam zou helemaal langzaamaan afsterven. Maar er was, door een wonder, kon daar genezing plaatsvinden. En dan was er, als er een genezing had plaatsgevonden, een heel bijzonder reinigingsceremonie, waarbij twee duiven, twee levende vogels, ik zeg nu duiven, maar volgens mij staat er in de Bijbel twee levende vogels. Maar dat kun je uitzoeken in Leviticus 14. En de priester, ik lees het even voor, zal dan opdracht geven één van de vogels te slachten boven een aardewerken pot, of boven een vat, een ton, met water, waarin zich fris bronwater bevindt. En dan kwam dus dat bloed van dat levende, wat dan inmiddels gedood was, dat bloed werd in dat water, kwam dat terecht, bloed en water. En dat wijst natuurlijk ook weer naar Jezus die toen hij stierf met de speer in zijn zij kwam er ook bloed en water uit. De andere vogel, die mocht blijven leven en werd samen met zederhout, scharlaken en hyssop in het bloed van de gedode vogel, dus in die ton met water, met bloed, werd ook nog wat ingrediënten bijgegooid, zederhout, scharlaken en hyssop, dat het een heerlijk mengsel werd, wat ook heerlijk rook. Maar het had ook allemaal weer symboliek, al die wat degene wat het allemaal betekent. Maar in ieder geval, die levende vogel, die werd in dat water gedoopt. En die mocht blijven leven. Die werd er even in het water gedoopt. En dan mocht hij daarna, werd hij vrijgelaten, de priester naar buiten. En dan mocht die levende vogel, die gedompeld was in dat bloed en water, mocht vrij uitgaan. Die zie je hier wegvliegen. En die was wel gestempeld door het bloed. Want hij was nogmaals in dat water met bloed gedoopt. En dat is natuurlijk ook een geweldig symboliek. Jezus is voor onze overtredingen gestorven. Maar wij zijn ook opgewekt. Wij mogen weer vrij gaan, vrij uitgaan door zijn offer. Wij die door de zonde zijn aangetast, door de melaatsheid, mogen weer in de vrijheid geplaatst worden als schoongewassen mensen, als gereinigde mensen. We zijn gestempeld voor het leven, ja. Dat is absoluut zo. Door het bloed van Jezus Christus kunnen we niet meer onze eigen gang gaan. Nee, we zijn nu gestempeld door het bloed van Jezus. We mogen wel de vrijheid in. Dat is het Nieuwe Testament zo duidelijk in, dat we in de vrijheid geplaatst zijn. We moeten ons niet laten gevangenen houden zoals dat vogeltje. Die mocht in de vrijheid gaan en staan waar hij wilde, maar wel gestempeld door het bloed van Jezus. Je blijft een gereinigd kind, een verzoend kind van God. En je blijft inderdaad voor heel je leven onder dat bloed. Maar dat vogeltje, dat mocht blijven leven, terwijl die andere vogel stierf. Natuurlijk een hele mooie symboliek zit er ook in. Leviticus 16, twee hoofdstukken verderop, daar wordt de grote verzoendag beschreven. Ook weer tot in detail hoe die moest plaatsvinden. Deze dag was de grote dag voor de hoge priester, wat ik ook in de vorige video over verteld heb. Dat mooie kleed wat hij aan had, normaal gesproken met die borstlap, met die edelstenen, die moest uit op die dag. De grote verzoendag, er werden zonden van het volk verzoend. Werden de zonden van het volk bij God gebracht en er werd verzoening over en vond daarover plaats. Het mooie kleed van de hoge priester ging uit en hij deed een wit kleed aan. En zoals ook Jezus aan het kruis geen mooie kleren aan had, maar uitgekleed werd. En uiteindelijk de witte linnen kleding had hij misschien nog aan voor die tijd, maar die werd ook zelfs uitgetrokken. De hoge priester bracht verzoening. Hij ging het offer van het jaar brengen. De 12 offers moest hij brengen op één dag. Het volk had namelijk het hele jaar gezondigd en daar moest verzoening over plaatsvinden. En dat vond plaats op een dag dat het volk mocht rusten. Die mocht toekijken. De hoge priester deed alles, het volk mocht rusten. Ook een geweldig mooi beeld. Jezus Christus die voor ons alles heeft gedaan. Wij mogen in zijn volbrachte werk rusten. Wij hoeven zelf niks te doen om die verzoening te bewerken. En de grote verzoendag was ook een dag van verootmoediging. De mensen moesten beseffen dat er weer offers gebracht werden voor hun zonde. Terwijl zij door hun zonde eigenlijk de straf verdiend hadden. En dan vond er een ceremonie plaats met twee bokken. Ook weer twee bokken. We hadden net gezien van twee vogeltjes. Hier werden twee bokken voor God geplaatst. Voor het aangezicht van God geplaatst. En het lot moest bepalen welke van deze twee bokken moest sterven. En welke bok mocht blijven leven. Ook hierin zien we weer zoveel symboliek. De eerste bok die zou gaan sterven. Dat was eigenlijk om te laten zien dat de verzoening plaatsvond tussen God en de Jood. Die tweede bok, die mocht blijven leven, die had een andere functie. Die moest namelijk symboliseren de verzoening die had plaatsgevonden. En dat was voor het aangezicht van het volk. Het volk kon zien, daar gaat een levende bok, ga ik straks uitleggen, die mocht in de vrijheid geplaatst worden. En dat was eigenlijk om te laten zien dat er een zichtbare verzoening was, ook voor de mensen. Er was een bok gestorven, dat was eigenlijk om de schuld te betalen. En dat was tussen God en de Israëliet. En er was ook nog een zichtbare verzoening voor de mensen. Nou, wat gebeurde er namelijk? Die bok die moest gaan sterven. Of die mocht blijven leven, die kreeg een lintje om zijn nek. Of om zijn horen. En er was duidelijk, oké, dit is degene die mag blijven leven. Het lot was dat bepaald. En Jezus is ook door het lot, toen ze, tenminste hij stierf, waren ze ook aan het loten. Maar Jezus is de zondebok. De bok die dus stierf. Maar ook het lam van God. Wat de zonde van de wereld meedroeg. Dat had ik hier nog niet verteld. Maar er werd dus ook de zonde eigenlijk van het volk. Werd op de kop van de levende bok gelegd. En dan legde dus die priester zijn handen op die kop van de bok. En dan werden de zonden uitgesproken. Welke zonden ze allemaal gedaan hadden. En dat werd dan op die kop geduwd. En dan ging eigenlijk die zonde van het volk over op die bok. Nou, die bok die werd meegenomen, de levende bok. Hier zie je trouwens dat die handen erop gelegd worden. En die levende bok, die mocht blijven leven, die werd naar de woestijn geleid. Door een man, staat er, die zomaar daar voorhanden was, die daar rondliep. Die moest hem daar gaan brengen, in de woestijn, buiten de legerplaats, buiten waar de mensen woonden. En dan moest hij de woestijn in. En dan verdwenen dus eigenlijk die zonden uit het zicht van de Israëliet. De Israëliet die daarbij stond, die kon dat zo zien. Die zag die bok daar weggaan. Die zag die daar weglopen. Met zijn zonde erop. Als die Israëliet het echt geloofde natuurlijk. Je kon dus erbij staan kijken en zoiets hebben van oké, mooi. Maar als hij dat echt geloofde, dat jouw zonden op die bok gelegd waren. En dat die dus wegliepen, weggingen. Dan zag je als het ware gesymboliseerd, mijn zonden zijn weggedragen. Nou, dat is ook wat Jezus heeft gedaan als het lam van God. Er wordt ook gezegd, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt, wegneemt. Jezus is de zondebok. Hij stierf. En hij is ook degene die dus onze zonden wegdroeg. En hij werd door een man die daar voorhanden was, Simon van Cyrene, naar die plaats gebracht waar het offer plaatsvond. Dan ga ik verder iets vertellen over Leviticus 23. Daar werden namelijk 7 feesten beschreven die de Israëliet moest vieren. En dat moest plaatsvinden in het voorjaar en in het najaar. De Israëliet was eigenlijk geroepen om het feest van Pasen, Pascha, sorry, dat is dus met dat bloed aan de deurposten, dat was het Pascha, de ongezuurde broden, de eerstelingengarven, het wekenfeest, jubeldag, verzoendag en loofhuttefeest. Jubeldag is ook wel het nieuwjaarsfeest. Al die feesten hadden ook weer zoveel symbolieken. De ceremonieën die moesten plaatsvinden op die dagen, daar zit allemaal symboliek in die wijst naar Jezus. Die eerste 4 feesten die dus in het voorjaar plaatsvonden, die zijn allemaal exact al vervuld bij de eerste komst van Jezus, toen Jezus op aarde kwam. Pascha, hij is het lam van God dat de zonde de wereld wegdraagt. Dat lammetje wat gestierf. Ongezuurde broden, dat ze al het brood, of al het zuurdeeg uit hun huis moesten weghalen. Alle zonden moesten wegdoen uit hun huis. De eerstelingengarven, het eerste van de offer, van de oogst wat binnenkwam, dat moesten ze naar de tempel brengen. Dat moesten ze naar God brengen. En dat was eigenlijk het eerste van de oogst. Het eerste wat ze moesten wegbrengen van de oogst. En dat wijst ook weer heen naar Pinksteren. Dat wijst ook weer heen naar Pinksteren. Pinksteren, dat eigenlijk de eerste mensen voor de grote oogst worden binnengehaald. Dat is het wekenfeest, sorry. De eerstelingengarven, dat is eigenlijk dat Jezus is opgestaan als de eersteling. Dus de ongezuurde broden is dat de zonden worden weggedaan. De eerstelingengarven, dat is eigenlijk het feest wat we vieren met de opstanding van Jezus. Hij is als de eerste opgestaan. Als de eerste van de oost moest gebracht worden. En de eerste, hij is de eerste die is opgestaan. Het wekenfeest, dat wijst naar Pinksteren. En dat vieren wij met Pinksteren. Op de dag van het wekenfeest kwam de Heilige Geest. En hij bekeerde op die dag 3000 mensen. 3000 mensen kwamen tot geloof op de dag van het wekenfeest. Omdat de Heilige Geest in hun kwam. Als de eerste oogst eigenlijk werd binnengehaald. En er zal nog een hele grote oogst volgen. Nou, dat feest, dat vierden de Joden ook. En daarbij werd ook inderdaad het eerste van de oogst gebracht. Dan had je ook in het najaar nog 3 feesten. Het nieuwjaarsfeest, wat de bazuinen klonken. De grote verzoendag, waar ik net iets over verteld heb. En het loofhuttefeest. Het loofhuttefeest, wat nog, dat ze dan in die tentjes gingen zitten. En dat ze dan terugdachten aan de wetgeving op de Sinaï. En dat ze dus als een, dat ze in de woestijn hebben geleefd. Nou, ik heb het al gezegd. Pascha, het lam van God op Golgotha, Goede Vrijdag. De ongezuurde broden, Christus is het ongezuurde brood. Omdat hij voor onze zonden heeft betaald, doen wij onze zonden weg. Leven we als schoongewassen, gereinigde mensen. de eerstelingengarve is vervuld met Pasen. Jezus is opgestaan op de dag na de Sabbat. Dan het wekenfeest is vervuld met Pinksteren. 50 dagen daarna moesten ze dus dat wekenfeest vieren. Dat is een oogstfeest met Pinksteren. Is ook exact vervuld bij de eerste komst van Jezus. Die drie andere feesten, die moeten nog vervuld worden. Jezus moet nog terugkomen en dan zal de bazuin klinken. Dan zal de grote verzoendag plaatsvinden voor het volk Israël. Ze zullen hun zonde belijden. En ze zullen, ze zullen huilen en rouwklagen vanwege het feit dat ze Jezus hebben gekruisigd. En dan zal er een groot feest plaatsvinden. Het feest van het Loofhutten. Als ze dat allemaal hebben beleden en zonden, dan zal het feest worden op de wereld. Er moet nog plaats gaan vinden, die laatste drie. Dan was er in Leviticus 25 ook nog een ander, een jubeljaar. Eén keer in de 50 jaar was er een heel bijzonder jaar. Dat was het jubeljaar. Dan vonden er hele bijzondere dingen plaats. Ik lees het even voor. Urenlang werd er op de trompetten geblazen in het jubeljaar. Het geluid weerkaatste tegen de bergen en echo'de door de valleien van het land Kanaan. Terwijl de trompetten zonder ophouden doorgingen, hun boodschap verkondigden, namen slaven, dat gebeurde namelijk in het jubeljaar, afscheid van hun meesters en werden verbeurd verklaarde boerderijen en bezittingen teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaars. Gevangenen mochten vrijuit, verlieten zingend en juichend de gevangenis. Dit was het jubeljaar. God had dat ingesteld. Eén keer in de 50 jaar was er een hele speciaal jaar. Dan zou er niet worden gezaaid en geoogst. Dan werden alle schulden kwijtgescholden. Alle financiële verplichtingen enzovoorts, die werden dan vrijgescholden. De slaven mochten naar hun eigen huis, waren weer vrij man. En de Israëlieten, die kregen hun bezittingen weer terug. Wat een bijzonder jaar moet dat geweest zijn, dat jubeljaar. Of dat ze het echt gevierd hebben, of dat dat maar eens in de zoveel tijd gedaan werd. Omdat de Israëlieten niet altijd gehoorzaam waren, dat weet ik niet. Maar wat een jaar moet dat, een vreugdevol jaar moet dat geweest zijn, dat jubeljaar. Als al die dingen hebben kwijtgescholden en gevangenen werden vrijgelaten. En wat zou dat zijn als dat nu in Nederland of in de wereld weer zou plaatsvinden? Nou, toen Jezus kwam, toen Jezus op aarde kwam, brak het jubeljaar aan. Want, dat zegt hij ook, op het moment dat hij begint met zijn bediening, dan zegt hij, de geest van de Heere, Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft, hè, met die olie, met de blijde boodschap te brengen aan zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, en nou komt het, de gevangenenvrijlating, voor wie gebonden is, opening van gevangenis, om uit te roepen, het jaar van het welbehagen des Heren. Dus het jubeljaar brak aan op het moment dat Jezus kwam. Is het voor eens en voor altijd aangebroken. En mensen die gevangen zitten in zonde, mensen die gevangen zitten in verslavingen, mensen die gevangen zitten in allerlei moeilijke situaties, die kunnen vrijheid gaan ervaren. Als ze Jezus Christus leren kennen. En ja, Jezus zegt dat op het moment dat hij dit gaat lezen in de synagoge, dan zegt hij, heden is dit schriftwoord in vervulling gegaan. Dus heden, zegt hij, is dat jubeljaar aangebroken. Dus Jezus is de vervulling van het jubeljaar. Nou, dit was het een en ander wat ik wilde vertellen over het Bijbelboek Leviticus. Een geweldig mooi Bijbelboek met ontzettend veel mooie symboliek. En ja, het eindigt zo mooi ook met dat jubeljaar. En ik wens ook jou toe dat jij ook een bevrijd kind van God mag zijn dat jubelend door het leven gaat. Wat Jezus Christus kent als degene die jouw schuld heeft verzoend. Die jou weer in een goede verhouding met God gebracht heeft. Waardoor je zijn kind mag zijn. En waardoor je heel dicht bij God mag leven. Alles heeft hij volbracht. Hij heeft alles daarvoor klaargezet. Alles klaargemaakt. Hij heeft werkelijk alles tot in detail voor jou gedaan. Er is eigenlijk niets meer wat tegenhoudt om in de nabijheid van God te leven. Want hij heeft een offer gebracht voor eens en voor altijd. Lees maar in het Bijbelboek Hebreeën. En je zult je zien dat daar al die dingen die ik net heb uitgelegd en beschreven, dat allemaal weer terugkomt, ook in het Nieuwe Testament.